Ik wil met jullie lezen uit Esra. Esra 1, vers 1 tot en met 6. Of tot en met 7, laat ik zo lezen. Als je een Bijbel bij je heeft, dan kun je dat opslaan. En dan lees ik daarna nog een tekst uit Esra 6, vers 22, maar in een andere vertaling. Esra 1, vers 1 tot en met 7. In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de Heere de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van de Heere, dat hij bij monden van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden om door het hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschriften. Zo zegt Kores, de koning van Perzië, alle koninkrijken van de aarde heeft de Heere, de God van de hemel, aan mij gegeven. En hij is het die mij heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot al zijn volk behoort, zijn God zij met hem. Laat hij optrekken naar Jeruzalem, dat in Juda ligt, en laat hij het huis van de Heere, de God van Israël, bouwen. Hij is de God die in Jeruzalem woont. En ieder die achtergebleven is uit alle plaatsen waar hij als vreemdeling verblijft, laten zijn plaatsgenoten hem helpen met zilver, met goud, met allerlei bezittingen en met vee, naast de vrijwillige gaven voor het huis van God die in Jeruzalem woont. Toen stonden de familiehoofden van Juda en Benjamin en de priesters en de levieten op, alle bij wie God de geest had opgewekt, om op te trekken om het huis van de Heere te bouwen, die in Jeruzalem woont. En alle rondom hen ondersteunden hen met zilveren voorwerpen, met goud, met bezittingen, met vee en met kostbaarheden, naast alles wat vrijwillig gegeven was. Toen liet koning Kores de voorwerpen van het huis van de Heere halen, die Nebukadnezar uit Jeruzalem had gehaald en het huis in het huis van zijn goden had geplaatst. Kores, de koning van Perzië, liet ze halen voor de dienst van Mitredat, de schatbewaarder, en die telde ze en droeg ze over aan Sesbazar, de vorst van Juda. En dan nog een tekst uit Esra 6, vers 22, maar die lees ik uit de NBV-vertaling. En daar staat: ze vierden vrolijk het feest van de ongedeesende brood 7 dagen lang. En wat ik zo bijzonder vind, en daar wil ik de nadruk op leggen vanmorgen, is: want de Heere had hun met vreugde vervuld. Want de Heere had hun met vreugde vervuld. Laten we samen nog bidden. Vader, we hebben al gebeden, er is zoveel voorbereid en al veel gebeden, ook voor deze preek. En het zijn woorden die op papier staan en die ik zal spreken, maar u zult het leven moeten geven. Ieder die hier zo zit, zit zo met zijn eigen gedachten, met zijn eigen dingen die zijn gebeurd deze week. En ik wil u zo bidden dat ik niet zouteloos zal spreken, maar dat het echt van vurig is, vol passie voor u. Ik wil u zo bidden dat u iedereen wilt zegenen. Iedereen, u kent ons. U omringt ons. U heeft ons geschapen. U weet wat ieder hier persoonlijk nodig heeft. En wilt u zo door de rijen gaan met die Heilige Geest en ons zegenen, hoofd voor hoofd. Dat is mijn gebed in de naam en tot glorie van uw eigen naam. Amen. We denken als gemeente, denken we na over deze boeken Esra en Nehemia. Ik ben er de vorige week, of twee weken, vorige week geloof ik, of 2 weken geleden ben ik daarmee begonnen. En we zullen de komende maanden zullen we over deze boeken Esra en Nehemia zullen we regelmatig spreken. Ook in de kringen zijn we daarmee bezig. En het is ontzettend belangrijk dat je zeg maar iets van de achtergrond weet van het boek. Ik heb dat de vorige keer heb ik daar iets uitgebreid over bij stilgestaan. Ik wil dan het kort herhalen. Maar belangrijk is eigenlijk dat het boek Esra en Nehemia, die prachtige boeken, die namen, zoals ik al zei bij de mededelingen, Esra betekent helper en Nehemia betekent trooster. En het is zo ontzettend belangrijk dat we iets mogen beseffen waarom dat God deze boeken gegeven heeft. Het heeft alles ook te maken met de tijd waar we nu in leven. De achtergrond van deze boeken zijn eigenlijk het volgende. Als je de Bijbel bij je hebt, dan zie je bij 2 Kronieken 36, dat is zeg maar het boek wat voor Esra staat, dat begint eigenlijk een beetje die geschiedenis te laten zien. Het is namelijk zo dat Juda en de stam Juda en de stam Benjamin, die zijn nog in Israël, maar je ziet eigenlijk dat het hele volk zich beweegt naar een enorme afgoderij. En door de profeten wordt er keer op keer spreekt God tot het volk om zich van die afgoderij te bekeren. En keer op keer luistert het volk niet. Af en toe komt er wel een koning waar er een opwekking is, dat mensen zich weer gaan toewijden aan God. Maar eigenlijk door de bank genomen zie je vanaf Salomo dat er een grote afgoderij eigenlijk zich gaat afspelen in het volk Israël. En met name ook hier bij die twee stammen Juda en Benjamin. En dan zie je dat er zeg maar een profetie komt. Daar wordt hier ook naar verwezen. Dat er staat dat er is, door Jeremia is er gesproken. Wat is er eigenlijk door Jeremia gesproken? In het boek Jeremia vind je dat Jeremia spreekt over dat er een Babylonisch rijk zou komen. Dat is 200 jaar voordat ze in ballingschap eigenlijk gevoerd worden. Eigenlijk kun je zeggen, die 70 jaar er vanaf, 130 jaar van tevoren, maar 200 jaar zo ongeveer wordt hier in het boek Jeremia wordt er gesproken over dat er een Babylonisch rijk zal komen. En dat Babylonisch rijk, dat zal 70 jaar zal dat eigenlijk bestaan. En Nebukadnezar, dat is de koning van dat volk, dat zal God zal gebruiken om het land binnen te vallen. Want er is zo'n grote afgoderij dat God in gaat grijpen door middel van een koning uit Babel, Nebukadnezar. En Nebukadnezar die valt het land binnen en dan is er eigenlijk sprake ervan dat hij iedereen doodt. Hij spaarde jonge mannen, nog de meisjes, nog de ouderen, nog de mensen die stokoud waren. Iedereen wordt vermoord. En alle voorwerpen van het huis van God, alle schatten van het huis van God, gaan terug naar Babel. Gaan naar Babel. En het ergste is eigenlijk, dat zie je hier in dit gedeelte, dat al die voorwerpen die eigenlijk zijn geheiligd om God in de tempel te zijn, om een stuk te laten zien van Gods heerlijkheid, worden gesteld in het huis, in een afgodenhuis. Midden in Babel. Het is eigenlijk verschrikkelijk als je dat hele tafereel eigenlijk ziet, dat en het volk en de voorwerpen van alles wat er eigenlijk, wat God heilig is, wordt gedeporteerd naar een land wat het centrum is van toen die tijd van afgoderij. En we kunnen zo de essentie van boeken, als je een boek leest, hè, en je weet niet de context waarin het geschreven is, dan kun je zo de essentie eigenlijk missen. Want waar ik vanmorgen met jullie zal over spreken, is eigenlijk de essentie van wat Esra en Nehemia ons willen laten zien. En dan moet je die voorgeschiedenis weten. Want je ziet eigenlijk dat er een enorme afgoderij is in de harten van de mensen. Ze komen in ballingschap. En dan voert God hen uit die ballingschap terug naar het beloofde land. Nou, en waar ik eigenlijk met u over wil nadenken, is over deze essentie, dat wij ook, iedereen die hier zit, is behept met afgoderij. Echt, ik zal het zo dadelijk uitleggen wat ik daarmee bedoel. Er zijn afgoden van deze tijd, waar ik zo dadelijk iets dieper op ga ingaan. En God gaat u uitleiden vanuit deze afgoderij, dat je wordt vrijgemaakt om hem te dienen en hem te aanbidden. De essentie van Esra en Nehemia is dat er een volk is wat wordt uitgevoerd uit het centrum van de afgoderij en wordt teruggevoerd naar Gods vaderhart om daar een tempel te bouwen, om daar een stad te bouwen die omringd is met een muur. Dat wordt dan bij Nehemia gebouwd. En dat wil eigenlijk zeggen afgezonderd, geheiligd om God te aanbidden. En de essentie is dat wat je aanbidt, en vergeet dat nooit, wat je aanbidt, dat zul je ook dienen. Wat je aanbidt, dat zul je ook dienen. God bepaalt een bepaalde tijd. Hij zegt in Jeremia dat die hele periode van het Babylonische Rijk zal 70 jaar zijn. En dan zie je eigenlijk dat er iets gebeurt, dat er komt een nieuwe wereldmacht, die wereldmacht van Perzië. En in Perzië komt die eerste koning. Het Perzische Rijk kegelt het hele Babylonische Rijk om. En dan zie je eigenlijk als je thuis, of als je middelbare school, daar heb je die geschiedenis gehad. Ik vind het altijd schitterend. Ik vond geschiedenis altijd prachtig. Nu is de Bijbel geen geschiedenisboek. Maar je ziet dus in de Bijbel ook die geschiedenis terug. Je ziet eerst het Babylonische Rijk, dan zie je het Rijk van de Perzen. Dan komt het Rijk van de Mede en de Perzen. Dan krijg je het Griekse Rijk, dan krijg je het Romeinse Rijk. Je ziet daar echt die schitterende geschiedenis eigenlijk steeds in terug. En dan zie je, na 70 jaar, dan is de maat vol. Dat is al beschreven in Jeremia. En dan komt er een koning Kores. En deze Kores, dat is een koning van Perzië. En deze Kores, die zegt met grote zekerheid, zo zegt Kores, de koning van Perzië, alle koninkrijken van de aarde heeft de Heere, de God van de hemel, aan mij gegeven. En hij is het die mij heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Hoe wist hij dat? Hoe wist hij dat? Hoe wist hij dat nu zo met zekerheid dat God alle koninkrijken van de aarde heeft God hem gegeven? Het is zo. Het was het grootste rijk. Het Babylonische Rijk heeft hij overgenomen. En hoe weet hij nou? Hoe wist hij dat? Dat God hem dat had opgegeven. Hoe wist hij nou dat hij het volk moest terugstenden met alle voorwerpen om de Heere God een huis te bouwen? Zoals ik al zei, 200 jaar van tevoren in Jesaja, een boek, een profeet, Jesaja, 200 jaar voordat Kores geboren wordt, wordt er een boek geschreven door de profeet Jesaja, een profetie gegeven. En er wordt de naam van Kores 3 keer genoemd. Jesaja 44, vers 28, ik lees dat niet voor, maar ik lees Jesaja 45, vers 1. Zo zegt de Heere tegen de gezalfde, tegen Kores, die man moest nog geboren worden. Hè, dus dat is een profetie, 200 jaar voordat Kores geboren wordt. Die ik vastgrijp bij zijn rechterhand om de volkeren te onderwerpen. In Jesaja 45, vers 13 zegt God over Kores: ik heb Kores doen opstaan in gerechtigheid. Hij zal mijn stad bouwen. Hij zal mijn ballingen vrijlaten zonder betaling en zonder geschenk, zegt de Heere van de legermachten. De naam van Kores wordt 3 keer genoemd, 200 jaar voordat hij geboren wordt. En laat nu even stilstaan bij wat dat voor ons te betekenen heeft. Weet je, toen ik daarover nadenken was, en dat wil ik voor mezelf onthouden, en ik hoop ook dat u het zelf onthoudt, wat ik nu zeg. Weet je, wie er ook aan de macht is, of het nu een liberale regering is, of een socialistische regering is, en of het nu een democratisch gekozen regering is, of dat het nu een regering is van dictators zoals het hier is. Ze zullen het plan wat God met jouw leven heeft, niet kunnen beïnvloeden. Ik heb er een hele tijd over nagedacht, wat hier gebeurt. Ook al is iemand democratisch gekozen of is dat een dictator, God zal met het plan wat hij heeft voor jouw leven, Dat zal niemand kunnen verhinderen. Ik wil het nog sterker zeggen. Als we zien naar Kores, gebruikt God een dictator van de Perzen wanneer en hoe hij wil om het plan van het leven van deze mensen die in ballingschap zijn, om daar een wending in te brengen. En weet je, soms dan kan ik ook zo geknecht worden door de omstandigheden. Dan maak ik me zorgen over de omstandigheden. Dan ben ik zo onder druk. En dan vergeet ik dat er een soevereine God is. Want wie heeft nu gedacht dat een koninkrijk van Babel wordt omvergegooid en er komt een koning van Perzië, waarin God gezegd heeft 200 jaar van tevoren, deze man zal ik gaan gebruiken om een volk terug te brengen. Toen was er nog überhaupt geen sprake van ballingschap. Om mijn volk terug te brengen, om daar een tempel te bouwen. En het gebeurt. Het gebeurt. En ik was daar zo van onder de indruk. En je ziet dan dat die mensen worden opgewekt om terug te gaan naar Babel. Ze wonen daar al 50 jaar zeker, 50 tot 70 jaar. Dan moet je je voorstellen wat hier nu precies gebeurt. Daarom heb ik ook dat vers uit Esra 6 gelezen. Dat wat God met ons leven wil, dat is dat hij ons wil vervullen met de vreugde van hem. Met de vreugde van hem. En je ziet hier nu het volgende gebeuren. Mensen die daar al 50 tot 70 jaar wonen, de meesten zijn daar geboren, die gaan terug. En ze gaan terug om het tempel te herbouwen. Maar ik heb me dan eens voorgesteld, ze worden allemaal met name genoemd. Er is een groep, je vindt dat terug in Esra 2, er staat 42.360 mensen. En 7.370 zijn slaven, 736 paarden, 242 muildieren, 435 kamelen en 6.720 ezels. Ik heb het opgeschreven omdat ik vind dat God boekhouding van wat er gebeurt is zo gedetailleerd dat hij zelfs een ezel noemt die teruggaat. En mensen die hier logistiek hebben gestudeerd, die weten wat het voor een klus is om 50.000 mensen, 5 maanden lopen die, dus het is niet voor de deur, hè, Babel en Jeruzalem, dat is niet eventjes een voetig dat je vandaag een besluit neemt en morgen kom ik aan. Hè, ik pak mijn rugzakje, loop wat en kom eraan. 5 maanden, heb ik gelezen, hebben ze gelopen. 5 maanden. Met 50.000 mensen. Die moesten drinken, die moesten eten, die moesten zich kleden. 50.000 mensen, die gaan op pad. Het is eigenlijk ook gezien, het totale aantal wat in ballingschap is gevoerd, is het een heel klein gedeelte eigenlijk. En dat is de eerste les eigenlijk. Weet je, mensen zijn daar in ballingschap, maar we hebben daar misschien een heel raar beeld van. Maar je moet je voorstellen, je bent daar geboren. Je hebt daar je opleiding gehad. Je hebt je huis daar gebouwd, je bent daar getrouwd. Je hebt daar je kinderen gekregen. En nu komt er een opwekking dat God zegt van sta op en ga naar Jeruzalem. Wat is er in Jeruzalem? Alles is verbrand. Er is een economische, gigantische crisis. Een financiële crisis die wij dus hier kennen. Als je dat vergelijkt waarmee Israël te maken had toen in die tijd, dat alles was neergebrand, alles was omvergehaald, geen enkel paleis stond er meer, geen enkel huis stond er meer. Alles wat mensen van elke opleiding was weggehaald, alles was vernietigd. En u vraagt God en wekt mensen op om te zeggen, ga terug. En velen doen dat niet. Velen doen dat niet. Je ziet in het boek Esther dat velen achterblijven. Er is ook een boek, zeg maar, Nehemia, Esra en Esther zijn eigenlijk boeken die je samen moet lezen. Boek Esther gaat over de mensen die blijven, die in Babel blijven, de Joden die daar blijven. En dan zie je dat God, die wil deze mensen vanuit het centrum van de afgoderij brengen naar het land om daar een tempel te bouwen om hem te aanbidden. En wat ik al zei, dat wat je aanbidt, dat dien je. Nu is het zo dat er wordt vaak wordt er een fout gemaakt dat men denkt dat, dat als God zegent, dat het dan Gods wil is. God zegent en dan moet het ook Gods wil zijn. En vooral in het leven van jonge mensen komt het wel eens vaker voor dat je de zegen van God verbindt met Gods wil. Weet je, deze boeken, Nehemia en Esra en zeker Esther, laten zien dat je die conclusie nooit en te nimmer kunt trekken. Want wat gebeurt er eigenlijk? Waarom gaan ze nu, zouden ze niet in Babel God kunnen aanbidden? Natuurlijk. Zouden ze in Babel niet God kunnen dienen? Natuurlijk. Is God het zo dat hij hun beschermt? In het boek Esther, daar zie je dat er een groot gevaar dreigt voor het volk. Een enorm gevaar dreigt er voor het volk. En dan zie je eigenlijk dat God ingrijpt en hij beschermt ze, hij zegent ze. Maar wil dat nu zeggen, doordat God hen beschermt en zegent, dat het Gods wil is dat ze in Babel blijven? Natuurlijk niet. En ik zie die koppeling heel vaak. Ik zie die koppeling dat als God zegent, dan is het nog Gods wil. Weet u, als u zegen ontvangt van God, wil dat alleen maar zeggen dat God een goed, genadig en barmachtig God is. Maar je kunt er nooit de conclusie uit trekken dat je handelt naar Gods wil. Want het zal overeenkomstig moeten zijn met zijn woord. En dat is soms heel vaak en moeilijk in deze tijd te begrijpen. Zeker als je met discussie, als je een discussie aangaat van het werkt toch, dan kan het toch Gods wil zijn en is het toch zegen. Als God toch zegent, dan moet het toch zijn wil zijn. En wat Gods wil is, is dat hij die mensen brengt naar het beloofde land om daar een tempel te bouwen, om daar zijn naam bekend te maken. En je ziet dat eigenlijk ook in deze tijd, dan vind ik het zo schitterend dat God de gemeente, zijn huis, zijn tempel, dat hij zijn naam aan de overheden en de machten, zijn heerlijkheid aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten en zijn veelvuldige wijsheid van God bekend wordt gemaakt, volgens het eeuwige voornemen wat hij heeft in Jezus Christus. En dat is Gods plaats nu, om te aanbidden en te bouwen. Ik vind het ook schitterend dat dit boek zo laat zien de waarde die mensen hebben in Gods ogen. Dat God ze roept en zegt, dit is een volk wat voor mij een parel is. Het is een volk wat ik trek uit de afgoderij. Ik breng dit volk weer terug naar mijn vaderhart, zodat ze mij zullen aanbidden. Dat ze een tempel bouwen, het eerste begin is met een altaar te bouwen, om mij te aanbidden. En dat, zoals ik het al zei, wat je aanbidt, dat zul je ook dienen. Maar wat je ook aanbidt, zal ook je waarde bepalen. Je zult nooit een grotere waarde vinden in je eigen leven als hetgene waar je je voor geeft. Weet je, wat ik vaak in gesprekken vind, met mensen die zeg maar hulp zoeken, dat is als ze denken over hun waarde, wie ze zijn en wat hun waarde is, dan wordt dat door drie dingen eigenlijk bepaald. Het eerste is dat ze de waarde nemen voor datgene wat ze doen. En als je niks meer kunt doen, als je vindt dat je eigenlijk voor de maatschappij niets meer kunt betekenen, als je werkeloos bent geworden, als de maatschappij je niet meer aanvaardt, dan zie je dat iemand zegt van, ik ben niet meer waardevol. Want hij bepaalt zijn waarde voor hetgene wat hij doet. En als het dat niet is, dan bepalen mensen de waarde van wat ze hebben. Wat ze hebben, welke rijkdom dat ze vergaard hebben. En dat ze daar hun waarde aan bepalen. En als het dat niet is, dan is het zo dat we onze waarde bepalen aan hetgene wat mensen over ons zeggen. En dat zijn de drie dingen die ik steeds weer terugvind als je met mensen spreekt. Dat ze zeggen van ik ben waardevol omdat ik het heb. Of ze zeggen ik ben niet waardevol omdat ik niks heb. Ik ben niet waardevol omdat ik niets doe, denken ze. Of ik ben niet waardevol omdat mensen niet waardevol over me spreken. Maar de waarde wordt niet bepaald door deze dingen. Ik vind het zo indrukwekkend dat God de waarde nergens in de Bijbel vind je dat God de waarde aan één van deze drie dingen wordt bepaald wat de waarde van de mens is. De waarde die wordt bepaald door je relatie die je hebt met Jezus Christus. Weet je, ik moest zo denken ook weer dat als ik deze horloge, als je die koopt, die staat bijvoorbeeld in de winkel, stel dat die horloge die kost 200 euro. Die wordt gemaakt, misschien in China, voor 20 euro of 5 euro. Wat bepaalt nou de waarde van deze horloge? De waarde van deze horloge wordt bepaald doordat ik de winkel inga en ik zeg, ik wil deze horloge hebben voor de prijs die dat bepaald is. Niet wat er opgeschreven staat, ook niet voor wie die gemaakt is. De waarde wordt bepaald door de koper, of die dat ervoor wil geven. Nou, als je kijkt naar de waarde die God voor jullie, voor jou zo hier heeft. Waarvoor heeft hij je gekocht? Wat heeft hij voor jou betaald? Hij heeft zijn zoon gegeven. Ik vind het zo indrukwekkend. Hij heeft zijn zoon gegeven. Als ik over mijn eigen waarde nadenk en zeg, Heere God, waardoor wordt mijn waarde bepaald? Niet wat ik heb, niet wat ik doe. Niet wat mensen zeggen, maar mijn waarde wordt bepaald doordat u uw zoon gegeven heeft voor mij. Dat ben ik waard. En dat maakt zoveel, ontzettend zoveel indruk op me. De mensen die blijven, dat is ook echt zo'n boodschap uit dit boek. De mensen die blijven, die kiezen voor de weg van de minste weerstand. Ze blijven in hun eigen huis. En ze blijven eigenlijk in die... Ja, ik heb hier geschreven, de weg van de minste weerstand leidt vaak tot onmiddellijke bevrediging. Diegenen die daar bleven, die in die afgoderij blijven... En misschien hebben ze zich wel onttrokken, zeker hebben de Joden zich, die in Babel waren, onttrokken aan die afgoderij. Dat zie je ook in de boek Esther. Maar ze blijven in ballingschap. Ze blijven in ballingschap. Ze kiezen de weg van de minste weerstand. En wat God eigenlijk wil, is ons radicaal. Eigenlijk radicaal steeds aanmoedigt om niet die weg van de minste weerstand te kiezen. Weet je, de weg van de minste weerstand, dat zal je niet maken tot een vrouw of man van naar Gods hart. De mensen die in ballingschap bleven, dat werden niet de mensen die de tempel zouden herbouwen. Dat waren niet de mensen die, die het altaar zouden bouwen. Degene die kiezen voor de minste weerstand en niet die smalle weg gaan bewandelen, die zullen nooit die verrukking kennen van het aanbidden van God. Om je totaal te geven voor de dienst van God. Om je geroepen te weten voor God, voor Gods aangezicht. En je zult dan ook niet proeven wat het betekent om die enorme vreugde te kennen die God in onze harten wil uitstorten. Zoals in Esra 6 staat, dat ze volledig vervuld zijn met de vrede van God. En ik moest zo denken dan aan die weg van de minste weerstand. Moest ik ook zo denken aan seksualiteit. Hoe het gaat in deze tijd met seksualiteit. Hoe het gaat in de verkeringstijd met seksualiteit. De schoonheid eigenlijk die God geeft van seksualiteit in een huwelijksverbond. De schoonheid die God geeft, die verrukking die man en vrouw kennen, zoals in Hooglied beschreven. Om in het kader van het huwelijksverbond die vreugde te kennen van dat verbond te vieren. Om je te bewaren voor dat verbond. Om je lichaam te bewaren. Als je het huwelijk binnenstapt. Hè, als je het huwelijk binnenstapt, wat is het mooiste geschenk wat je de ander kunt geven? Dat is dat jij je lichaam hebt bewaard voor die ander. En als je de weg van de minste weerstand gaat, en ook als je kijkt wat de algemene, zeg maar, mening is van je omgeving, dan zul je, zeg maar, belachelijk gemaakt worden voor deze stelling. Dan zal het niet meer zo zijn dat je, zeg maar, met de grote meute meegaat en je gaat tegen de stroom in. Maar je wordt geen man Gods en je wordt geen vrouw Gods door de weg van de minste weerstand te kiezen. Weet je, als je geduld wil oefenen en zelfbeheersing, dan zal het gaan op een smalle weg. En zul je strijd moeten voeren in jezelf. En steeds ook thuis heb ik dat tegen onze kinderen verteld, steeds weer opnieuw. Weet je, het mooiste geschenk wat je iemand kunt geven in een huwelijk, als je stapt in het huwelijksverbond, is dat je zegt, ik heb mijn lichaam bewaard van jou. En ik weet dat het in deze tijd een belachelijke boodschap is. Een totaal belachelijke boodschap. Maar ik zie gewoon jonge mensen fornaal kapot gaan. Helemaal kapot. Als je de tweede of derde keer je lichaam hebt weggegeven. Of als een jongen niet beseft dat hij pas een vrouw heeft als hij getrouwd is. En zolang, als ze niet jouw vrouw is, moet je met je handen ervan afblijven. Want ze kan de vrouw van iemand anders worden. En je ziet dat die weg van die minste weerstand maakt mensen kapot, drijft hen van God af. En ze komen niet tot het doel om die diepe, jubelende vreugde te ervaren in je huwelijk. En dat je je echt daarin geeft. Die boeken, die Esra en Nehemia, die moedigen ons aan om radicale bekering eigenlijk te laten zien. Om uit die ballingschap te komen. Ik zie zo vaak dat mensen naar andere mensen kijken en een gelegenheid zien om hun eigen leven te verrijken. In plaats dat ze iemand tegemoet treden om onvoorwaardelijk lief te hebben. En als dat zo is, dan maak je iemand tot een gebruiksvoorwerp. Voor je eigen geluk, voor je eigen liefde. Maar dan zul je nooit die vreugde kennen. Die intense vreugde die in Esra 6 beschreven staat, dat God met zijn heerlijkheid komt. En dan hap ik naar adem als ik in mijn stille tijd zo voor Gods aangezicht echt als het als echt lig, kniel. En dan zeg ik, Heere God, het is me te veel. Het is me te veel. Die zegen en die intense vreugde te leren kennen. En eigenlijk als het ware te dansen op zijn feest, vol van heiligheid. En daarom heeft God zijn trooster gegeven, zijn helper gegeven, om ons te heiligen. Weet je, die boodschap van Esra is dat God ons hart wil bereiken en dat er een enorme passie komt om hem te aanbidden. En dat betekent echter dat je de afgoden van deze tijd, dat hij die uit je hart gaat halen. En wat zijn die afgoden van deze tijd? Als je gewoon naar de televisie kijkt, dan zie je dat één grote afgod is schoonheid. Schoonheid. Hoeveel middelen zijn er eigenlijk niet om je schoonheid op te peppen? En als ik naar de reclame kijk op de televisie, dan denk ik dat de vrouwen die het gebruiken, die hebben het niet nodig. Die zijn al schoon. Maar ik vind het verschrikkelijk hoe een vrouw, zeg maar, hoe vrouwen, wat voor een beeld dat ze eigenlijk krijgen, dat ze niet schoon genoeg zijn. En dat ze dit nog moeten gebruiken en zus nog moeten gebruiken en dat nog moeten plamuren. En ik ben niet tegen schoonheidsmiddelen, dat een vrouw zich niet mooi opmaakt. Natuurlijk vind ik dat prachtig. Maar het kan een afgod zijn. Een absolute afgod. Geld. Hoe je met geld omgaat. Dat kan laten zien, dat is een spiegel. Dat is een spiegel van je hart. Als je kijkt naar de tijd die je hebt en het geld wat je hebt en waar je dat besteedt, dan heb je een goede maat waar je afgoden liggen. Ik zeg het nog eens, als je kijkt naar de tijd en als je kijkt naar het geld wat je ter beschikking hebt, dan, en je legt dat tegen de maat, dan kun je je afgoden herkennen. Een absolute afgod is ook succes hebben. Succes hebben. We moeten succes hebben. Als iemand geen succes heeft, dan doet hij niet meer mee. Je moet succes hebben. En weet je, de komende tijd, als ik kijk naar jonge mensen, dan komt het daarop aan. Hoe ga je met geld om? Hoe ga je met seks om? Hoe ga je met macht om? Hoe ga je met schoonheid om? Dat maakt het verschil. Als je een christen bent en je zegt van, ik wil de Heere God echt aanbidden, dan gaat het over deze afgoderij. Daar maak je het verschil. Daar maak je het verschil. En weet je, ik wil zo samenvatten, als ik zo kijk naar deze boeken, en ik zal daar de volgende keer wat gedetailleerder op ingaan, het gaat me nu om de grote lijn, dat je die ziet. Wat God wil, is dat ons hart warm loopt, dat je hart echt gaat kloppen voor de aanbidding van hem. En dat je niet die aardse zegeningen boven hem stelt. Mensen in ballingschap werden ook door God gezegend, ook door God beschermd. Maar zij maken een keuze voor de aardse zegeningen. Zij blijven waar ze zijn en gaan niet die smalle weg. Als je voor die smalle weg kiest, dan houd er rekening mee dat je tegenstand zult ondervinden. Dat zul je in het boek ook zo laten zien. Ze gaan bouwen en ze komen tegenstand tegen. En je ziet ook in het boek dat er momenten zijn van mislukking. Als je kiest voor die weg van de minste weerstand. Als je kiest voor die weg van de minste weerstand om tot onmiddellijke bevrediging te komen, dan zul je zien dat God je toch niet verlaat. Ik vind het zo indrukwekkend dat God toch steeds weer opnieuw blijft aanmoedigen en tot een radicale bekering gaat leiden. Ik wil zo in die stilte zo dadelijk jullie echt uitdagen. Uitdagen in de zin van dat als je nog naar school gaat, of naar een universiteit, of dat je met vrienden bent, of je bent in de kroeg, of je bent in een disco, dat je het verschil maakt. Dat je het verschil maakt. Dat je echt het verschil maakt. Dat je het verschil maakt door God te dienen en hem te verheerlijken en je te laten vullen door die vreugde die van hem komt. Niet door jezelf met vreugde te vullen, maar een vreugde te hebben in hem. En dat je een getuige bent, niet met woorden. Maar dat je in eerste instantie een getuige bent door een ander leven te leiden. Wat zichtbaar wordt. Wat zichtbaar is. En dat je dan kunt onderschrijven met woorden. Maar laat het eerst zien. Dat is hetgene wat Esther en Nehemia en Esther ons willen laten zien. Laten we zo samen stil zijn en God echt zo zoeken. Vader, we willen u zo danken dat u zo'n trooster bent en zo'n helper. Steeds weer opnieuw als we struikelen, dat u ons opricht. En ik wil zo bidden voor ons allen dat we niet de weg van de minste weerstand gaan. Dat we niet in die afgoderij blijven hangen. Dat we anders zijn en anders willen zijn. Omdat we u naderen en u willen aanbidden. Ik wil u bidden dat u ons die blindheid wegneemt, zodat wij naar ons eigen leven kunnen kijken. Dat het niet is over anderen, maar dat het over ons gaat. Ik wil u zo bidden dat we onze harten toetsen, ook om onze eigen afgoden te zien en te herkennen en ze weg te doen. Dat het een moeilijke weg is om dat te verlaten. Maar wil u zo danken dat er een prachtige roeping ligt. Die vreugde in u. Dat u ons met vreugde wilt vervullen. Vader, wil u zo iedereen echt zegenen in zijn worsteling. Ook als we er afstand van nemen nu. Wilt u het toch echt kort bij onze harten brengen? Dat de maskers wegvallen. In eerste instantie bij u. Dat we niks ophouden. Dat we niks veinzen. Maar dat we gereinigd van onze afgoden voor uw aangezicht willen zijn. Dat bidden we zo in Jezus' heilige naam. Amen.